onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het eerste vers van Psalm 130. Uit diepten van ellenden roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden, o Heere, aanschouw mijn smart. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 130ste psalm. Luisteren wij eerst naar datgene wat beleden wordt in zondag 10, vraag en antwoord 28, aangaande de voorzienigheid van God. En zingen we daarna het 8e vers van Psalm 65, uw goedheid kroont de jaargetijden. En wat er verder volgt uit het 8e vers van de 65e psalm, Na voorlezing van vraag en antwoord 28 uit zondag 10. Vervolgens wordt u gelezen uit het boek Openbaring, daarvan het zevende hoofdstuk, de verzen 9 tot en met 17. We noemden u Openbaring 7 vanaf het 9e tot en met het 17e vers. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij zich tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon. Uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen. En palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende: de zaligheid zij onze God, die op de troon zit, en het lam. En al de engelen stonden rondom de troon, en rondom de ouderlingen en de vier dieren, en vielen voor de troon neder op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende: amen. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: deze, die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij? En van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn zij voor de troon Gods en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden des troons is, zal hen weiden. En zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. De tekst voor vanavond vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. En wel de versen 14 tot en met 17 van Openbaring 7. Openbaring 7, de versen 14 tot en met 17. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. En ik sprak tot hem, Heer, gij weet het. En hij zeide tot mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn zij voor de troon Gods en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden des troons is, zal hen weiden. En zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Vragen wij vooraf om Gods onmisbare zegen over deze dienst. Heere, voor de tweede maal op deze jaarlijkse dankdag voor gewas en arbeid naderen wij tot u in het gebed. Geef ons grote gedachten van u en kleine gedachten van onszelf. Opnieuw zijn we op u aangewezen. In eigen kracht kunnen we immers niets. In eigen kracht kan er niet gedacht worden, kan er niet gesproken worden, kan er niet geluisterd worden. Maar de kracht komt toch bij u vandaan. U hebt het in de achterliggende periode toch willen geven, dat uw woord mocht uitgedragen worden, wil het ook vanavond schenken, wil door uw geest in al de waarheid leiden, de waarheid van uw hemelhoge goedheid. We hebben geen woorden om dat naar waarde te omschrijven, wat u allemaal geeft, de waarheid van onze zondigheid, dat wij nergens aanspraak op kunnen maken, dat we zo terug mogen blikken over de periode die weer voorbij is gesneld sinds de biddag voor gewas en arbeid. Wij hebben het er niet naar gemaakt dat u zoveel hebt gegeven, en ook vanavond kunnen wij toch nergens aanspraak op maken, maar we smeken van u, wil het wel maken in de verkondiging van uw woord. Geef dat het ook vanavond zo mag zijn, dat het rechtvaardigen aangezegd zal worden dat het hen wel zal gaan, en de goddelozen dat het hen kwalijk zal gaan. Verlos van mensenvrees, geef vrijmoedigheid. Wat betekent dat alles gezegd zal worden waartoe u opdracht geeft? Schenk dat aan al uw knechten die geroepen worden om uw woord te vertolken. Maar gedenk ook in het luisteren. Wat zou het een wonder zijn als we echt hebben mogen luisteren in de periode die voorbij is gegaan. Dat we dat eerlijk bij onszelf mogen onderzoeken, wat het woord heeft uitgewerkt, of dat woord niet is weggepikt door de vogelen des hemels, of dat woord niet is gevallen op steenachtige plaatsen waar geen diepte van aarde is, of dat woord nog niet verstikt is te midden van de doornen en de distelen, de zorgvuldigheden van dit leven, alles wat hier onze aandacht, tijd, kracht en energie vraagt. Wat een wonder. Als we mogen zeggen en u daarvoor erkennen mogen, dat uw woord mocht vallen in door u wel toebereide aarde, dat er sprake was van wortelvorming naar beneden, een opgroeien naar boven, een dragen van vruchten tot eer en verheerlijking van uw naam. Gedenk ons vanavond in het luisteren. Als we nog nooit met ons hart naar uw woord hebben gehoord, ontsluit ons hart dan voor uw woord. Want als u opent, dan kan toch niemand meer toesluiten. Dan is de duivel daar ook niet toe in staat. Dan moet hij toezien. En als we hebben leren luisteren, dat we opnieuw mogen luisteren en al meer mogen horen wat u van uwentwege tot ons hebt te zeggen. Als het goed is, wordt het wonder toch steeds groter, dat er ontkoming is voor in zichzelf totaal verloren zondaren in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, dat er vergeving is voor schuldige wetsovertreders in hem, die als een wetsovertreder gerekend wilde en moest worden, en ook uw wet volmaakt heeft gehoorzaamd. Wil zo goed en nabij zijn in het luisteren, ook aan de kerktelefoon, of als er misschien nog zullen zijn die later de prediking zullen horen. U bent toch niet aan deze tijd en aan deze plaats gebonden. Verbreek de werken van de vorst der duisternis. Richt uw koninkrijk op in harten en levens van zondaren, dat de duivel van de troon gestoten mag worden, dat uw regering werkelijkheid zou worden. En als dat door genade heeft plaatsgevonden, verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. U bent toch de almachtige koning van uw kerk. U hebt toch alle macht, o Heere Jezus Christus, ontvangen in hemel en op aarde. U zult toch niet toelaten dat een van uw onderdanen uit uw hand gerukt zal worden, dat daar in het geloof de vinger bijgelegd mag worden, dat zo te midden van de strijd en de aanvallen van de Satan de toevlucht tot u genomen mag worden, dat op het gebed uw bewarende en beschermende hand werkelijkheid mag zijn. Gedenk allen die het moeilijk hebben. U weet van ieders omstandigheden af, misschien ook moeite en zorgen in de gezinssituatie, onder het nageslacht, dat we zo bedroefd onder zijn, dat een of meer kinderen niet meer naar de kerk gaan, de waarheid de rug hebben toegekeerd, misschien zelfs niet eens meer bidden. U hebt toch maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. Wat zou het toch stof geven om u te erkennen, als dat werkelijkheid zou worden. Als er een terugkeer geboren zou worden met die verloren zoon. Bij u is toch ruimte, u bent toch de Almachtige. Het zal toch worden ontelbare scharen. Wil dan ook werken hier in deze gemeente en onder het nageslacht van deze gemeente. Dat we de jeugd aan u mogen opdragen. Want als u gaat werken op het gebed, zullen er wonderen plaatsvinden. Dan worden blinde zielsogen geopend. Dan wordt er een bidden geboren, een roepen vanuit de diepte. Zoals we daarvan gezongen hebben. Dan wordt de overtuiging ook geboren dat er bij u verlossing is, vergeving is, uitkomst is. Opdat gij gevreesd zoudt worden. We denken aan land en volk, regering en vorstenhuis. Wanneer we onszelf vergelijken met andere landen en volkeren, dan mag het wel met verwondering vervullen dat uw milde en goede hand zoveel heeft gegeven en gelaten. We zijn toch niet beter dan anderen. Eerder worden hier meer zonden en meer overtredingen gevonden. Dan dragen wij die delen in de wereld aan u op, waar honger en gebrek is, dat we met hen mee mogen leven, aan verantwoorde instanties mogen afdragen, opdat er in die weg nog middelen gevonden mogen worden tot leniging van de nood, verbind er uw zegen aan, opdat ook daar voedsel mag komen voor hongerige monden, voor jong en oud, en uw naam daarvoor erkend zou mogen worden. Maar bovenal smeken wij dat ook uw woord daar zou mogen komen. Dat woord dat spreekt van hem die het brood des levens is. En wie van dat brood mag eten, zal toch nimmer meer hongeren. Gedenk ook die delen van deze wereld die gebukt gaan onder de gevolgen van natuurrampen, aardbevingen, overstromingen, of wat het ook zijn, dat de toevlucht tot u genomen zou mogen worden en dat ook die nood nog eens gelenigd zou mogen worden. We voelen ons vaak zo machteloos, maar de allergrootste nood is toch de zielennood, dat we van nature verloren liggen. Bind ook dat op het hart, omdat we in dat opzicht ook die mens aan u mogen opdragen die zoveel moeten ontberen en in zo'n grote nood verkeren. Wees ook met uw oude bondsvolk Israël. Het past ons te erkennen dat tot op heden het volk daar mag zijn in het land der vaderen, dat deel dat u daar terug hebt gebracht. Maar dan smeken we ook van u, omdat er nog rijke beloften liggen voor dat volk. Wil die beloften vervullende ogen al meer openen voor de Christus der schriften, want ook voor dat volk geldt het toch dat er buiten uw Zoon, de Heere Jezus Christus, geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. Pas ons ook op deze dankdag voor de gewassen arbeid u te danken voor het feit dat het zendingswerk nog voortgang mag hebben, dat het zaad van het evangelie ook daar gezaaid mag worden. Wil bij de voort uw vruchten schenken tot eer en verheerlijking van uw naam. De duivel werkt tegen, de duivel probeert de uitbreiding van uw koninkrijk tegen te staan, maar u volvoert uw welbehagen. Dat welbehagen zal immers voortgaan, gelukkiglijk voortgaan. Niemand kan dat tegenhouden, totdat de laatste zal zijn toegebracht uit alle landen, uit alle volkeren en uit alle naties. Gedenk ook het werk van de evangelisatie, ook die arbeid mag voortgaan tot op deze dag toe. De tegenkrachten zijn wel sterk, maar u zegent dat werk, opdat uw naam verheerlijkt worden. We hebben gelezen uit de belijdenis van de kerk, uit het leerboek, waartoe de voorzienigheid ons dient te brengen, het geloof in uw leiding, in uw regering, dat gij over alle dingen gaat. Dat we onszelf dan mogen toetsen of die vrucht in ons leven te vinden is. Of er werkelijk dankbaarheid is in voorspoed. En geen vanzelfsprekend aannemen van zoveel goeds dat u geeft. Maar verwondering en aanbidding in het stof voor u. En als het tegenspoed is, dat we onszelf mogen onderzoeken of er geduld mag zijn. Ook dat is reden u te erkennen, als er werkelijk geduld mag zijn, want dat werkt u in het hart. Geen doffe overgave, maar de overtuiging dat er niets bij geval geschiet. Ja, dat alle dingen moeten medewerken ten goede. En dat er op deze dankdag ook vertrouwen zou mogen zijn in u. Werk dat of versterk dat. We hebben het niet verdiend. Dat u vanavond met ons zou zijn. Dat u het wel zou maken in spreken en luisteren. In zingen en begeleiden. In het afzonderen van onze gaven. Ook nu smeken wij van u. Vergeef het zondige aan onze kant. Wil aanzien. In het alles reinigend borgbloed van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Zingen wij van Psalm 145, het eerste vers. O God, mijn God, gij aller vorsten, Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. En het derde vers, zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed van uw begunst, die roemen bij elk een en juichen van al uw gerechtigheid. De versen 1 en 3 van Psalm 145. U krijgt gelegenheid uw bijzondere gave op deze dankdag voor gewassen arbeid voor de Heere en zijn dienst af te zonderen. Hij zegene u en uw gaven.
Thank you.
Geliefde gemeente, alles wat Gods kinderen op deze aarde doen, is onvolmaakt en gebrekkig. Dat geldt hun bidden, dat geldt ook hun danken. Ik kan niet volmaakt bidden, u kunt dat niet, niemand kan dat. Wie is er in staat om volmaakt te danken? Eenmaal zal de volmaakte dankzegging werkelijkheid zijn. Die volmaakte dankzegging is dan te vinden bij al die mensen die behoren tot die ontelbare scharen. Want als Gods kind boven mag komen, is alle zondigheid en gebrek voorbij. Dan zal God naar waarde gedankt mogen worden tot in eeuwigheid. Daar mogen wij vanavond met elkaar over gaan nadenken. De eeuwige dankbaarheid van de ontelbare scharen. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats hun verlossing. Ten tweede hun reiniging. En ten derde hun zaligheid. De eeuwige dankbaarheid van de ontelbare scharen. In de eerste plaats hun verlossing. Ten tweede hun reiniging. En ten derde hun zaligheid. Allen die tot die ontelbare scharen behoren, zullen delen in de volkomen en eeuwige verlossing. Is dat geen rijk vooruitzicht voor klein en groot in de genade? Bijzonder troostrijk als de Heere dat doet gevoelen in het hart. Dat doet geloven door de werking van zijn geest op weg te zijn naar dat hemelse Jeruzalem, naar dat eeuwige loofhuttenfeest, om het zo eens te mogen zeggen, in aansluiting op de prediking van vanmiddag, om dan de Heere eeuwig te danken voor zijn leiding door dit leven, voor zijn bescherming tijdens dit leven, voor de zegeningen die hij deed toekomen, ja, voor de zaligheid die dan ten deel zal zijn gevallen. En hoe komt het dat die ontelbare schare zalig wordt, jongens en meisjes? Zou het nou zo zijn dat die mensen zalig worden die toch een klein beetje beter zijn dan anderen? Zou het nou zo zijn dat die mensen die willen blijven bij de beginselen van Gods woord en de belijdenis van de kerk, dat die zalig worden? De zaligheid wordt toegeschreven aan God en aan het Lam. Dat is zojuist aan u voorgelezen. Dat roept die ontelbare schare zelfs uit met grote stem. Dus dat onderstrepen zij. Als er iets van mij bij had moeten zijn om zalig te worden, dan was ik niet zalig geworden. Dat wordt hier al de overtuiging in het hart. En dat zal boven ten volle verstaan worden door u. Door u alleen om het eeuwig welbehagen. En dat is reden om de Heere te danken. De zaligheid, zo staat er in vers 10, zij onze God die op de troon zit en het lam. Dus aan God en aan het lam wordt de zaligheid toegeschreven. Wie de Heere mag vrezen en ingeleid mag worden in de bron en oorsprong van de zaligheid. Wie er iets van mag zien door de werking van Gods geest, dat God van eeuwigheid de zaligheid heeft uitgedacht, krijgt hier al zoveel stof om voor de Heere neer te buigen, om hem daarvoor te erkennen. Hoe is het mogelijk dat de Heere die zaligheid heeft uitgedacht voor een mensenkind zoals ik ben? In de eeuwigheid heeft de Vader aan de Zoon gevraagd naar deze aarde te gaan om de zaligheid te verwerven. En in de eeuwigheid heeft de Zoon zijn ja-woord gegeven, zijn gewilligheid uitgesproken. En we gaan dat in de gang van het kerkelijke jaar binnenkort weer overdenken. Hoe Christus op deze aarde geboren is. Om volmaakt gehoorzaam te zijn. En zo het recht op het eeuwige leven te verdienen. De eis van het werkverbond te vervullen. Doe dat en gij zult leven. En ook om te lijden en te sterven. Om zo plaatsvervangen de straf en de toren van God te dragen. De zaligheid zij onze God en het lam. Dat lam dat op deze aarde is gekomen, dat zich gevangen heeft laten nemen, dat zich heeft laten binden, dat zich heeft laten veroordelen, dat het des doods schuldig over zich liet uitspreken, die zich heeft laten geeselen en kruisigen. Het lam dat de drieurige duisternis is ingegaan. Hier al zoveel reden tot verwondering of niet. Als je daar zicht op mag krijgen of al meer ingeleid mag worden in de lijdensgangen van de zaligmaker. Wat een stof om hem en de Vader te aanbidden. En boven zal het wat dat betreft eeuwig dankdag zijn. Dan zal het eeuwig en volmaakt worden uitgeroepen. De zaligheid zij onze God die op de troon zit en het lam. En niet alleen de zaligen, niet alleen die ontelbare scharen zullen dat uitspreken, maar de engelen zullen dat ook beamen. We lezen dat in vers 11. En al de engelen stonden rondom de troon en rondom de ouderling en de vier dieren en vielen voor de troon neder op hun aangezicht en aanbaden God. En in dat aanbidden stemmen zij in met die heerlijke belijdenis van die ontelbare schare, zeggende amen. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. God drie enig. Wordt de eer van de zaligheid toegebracht, de lof, de zegening, zo zouden we ook kunnen vertalen. Alle zegen komt van boven, tijdelijke zegeningen, geestelijke zegeningen. En bovenal die eeuwige zegen verworven door de Zoon van God die zegenend ten hemel is gevaren. En de heerlijkheid, dat is de schittering van de deugden van God, de rechtvaardigheid van God. Die echt niet tekort komt als de Heere een verloren zondaar barmhartigheid bewijst. Want dat is verworven door de Zoon van God. De heerlijkheid en de wijsheid. De wijsheid in het uitdenken van de zaligheid. En de wijsheid in het toepassen van de zaligheid. Ook daarin krijgt God drie enig deer. Want het is de Heilige Geest die inleidt in al de waarheid. Daarom ook gezongen uit Psalm 130. Want als de ogen open gaan voor de toestand waarin we onszelf hebben gebracht. Als we bevindelijk in de diepte der zonde en schuldverslagenheid worden gebracht. Dan Wordt die psalm verstaan? Ja, de Heer heeft een weg uitgedacht om die zaligheid die verworven is toe te passen. Bijzonder de prediking van het woord wil de Heer daarvoor gebruiken. Het evangelie is immers een kracht Gods tot zaligheid. En ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek, een kracht Gods. Dynamiet, zo staat er eigenlijk een woord dat daarvan is afgeleid. Niets kan dat tegenhouden als de Heer gaat werken. Wie zal het keren? Als dan een goddeloze koning Manasse bekeerd moet worden, dan gebeurt dat. Als een Saulus neergeveld moet worden, vindt dat plaats. Als die moordenaar bevindelijk in de diepte gebracht moet worden, dan kan de duivel dat niet tegenhouden. De Heere werkt door zijn woord en door zijn geest als de Almachtige en verbindt zondaar aan zichzelf en aan zijn dienst, de wijsheid en de dankzegging. Ja, de mens komt de dank niet toe. De Heere alleen is het waard om gedankt te worden. Als de goede werken van de mens zouden moeten zaligen, werd er niemand zalig. Dat heeft Luther mogen ontdekken. Mogelijk heb u er ook van gehoord, maar heb u het ook ontdekt? Beleefd. Alleen uit God is de zaligheid en de eer. Hij krijgt de eer van de zaligheid. De Heere is heilig jaloers op zijn eer. Werkt ook op zijn eer aan. Hier in beginsel wordt die eer al bedoeld. En boven volmaakt. En de kracht en de sterkte. Al is de zonde nog zo sterk, niemand kan dat tegenhouden. En dat is nou de ondervinding geweest van die ontelbare scharen. Dat de Heere al die dingen heeft verheerlijkt. En dat er zo alleen zaligheid is. En al de engelen beaamden dat dus. En dan komt alleen uit de ouderlingen antwoordende, zeggende tot mij, deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij? En van waar zijn zij gekomen? Een uit de ouderlingen dus. En vandaar dat er staat in vers 14 en ik sprak tot hem, Heer, dus een ouderling, gij weet het. Johannes wil onderwijs ontvangen van die ouderling. Dat is een wonder. Als je onder een ander wilt gaan staan en door een ander nader onderwezen wilt worden. En wat is het antwoord? Deze die bekleed zijn met de lange witte klederen. Deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. Hier wordt hun verlossing getekend. Zoals die werkelijkheid is geworden. Grote verdrukking. Kain sloeg Abel dood. Abel heeft die verdrukking dus al ondervonden. En het kostte hem zijn leven. We zouden het ook zo kunnen zeggen. Het bracht hem in de eeuwige zaligheid. En zo zien wij verdrukking de eeuwen door getekend door heel de Bijbel heen. Denk bijvoorbeeld aan de tijd van Elia. Toen werden de profeten des Heren omgebracht. Grote verdrukking onder Ahab en Izebel. Denk aan de tijd van het Nieuwe Testament. Die Romeinse keizers en de Joden ook. Die zich verzet hebben tegen het christendom. Christenen vervolgd hebben. Denk ook aan later eeuwen. Ook in ons land. Ook jullie jongens en meisjes hebben er wel eens van gehoord, denk ik. Ook hier is geloofsvervolging geweest. Ook hier zijn brandstapels opgericht. Zijn ware kinderen van God gedood. verdronken, of hoe dan ook, het leven benomen. En ook in onze tijd is het nog werkelijkheid. Noord-Korea. Het is eigenlijk te gruwelijk om te lezen wat daar met volgelingen van Christus gebeurt. In Soedan ook, waar je opgesloten kunt worden in zeecontainers. Overdag gloeiend heet, 's nachts koud. Allerlei ontberingen moeten worden doorgemaakt. En wie weet wat er in ons land nog gebeuren zal. We moeten maar niet denken dat het altijd blijft zoals het nu is. Dus die ontelbare schare komt uit de grote verdrukking. Ja, maar zal iemand zeggen, dan klopt dat toch eigenlijk niet? Er zijn toch ook kinderen van God die nooit vervolgd worden in de letterlijke zin van het woord dan, die nooit in de gevangenis belanden, nooit in een werkkamp terechtkomen, waar willekeur en wreedheid heerst, waar je op het minst of geen geslagen en gedood kunt worden. Er zijn toch ook veel christenen, echte kinderen van God, die rustig mogen sterven. Toch komen ze uit de grote verdrukking. Waar zou dat op zien? Wel, dat betekent, geliefde gemeente, dat ook zij last hebben gehad van de duivel. Want de duivel die probeert altijd het werk van God teniet te doen. Probeert verloren gegaan gebied te heroveren. Ze hebben ook last gehad van de wereld. De wereld om hen heen. Die lokte en trok. En wat dacht u van die verdrukking van binnenuit? Grote verdrukking. De duivel is machtig. De wereld trekt heel hard. En de zonde is toch vaak heel sterk. En wat kan er dan gebeuren? Wel, Gods kind kan gemakkelijk toegeven aan de zonde. Zou er één zijn die het nooit doet? Zou er één zijn die nooit valt in de zonde? Dan zouden we het er beter afbrengen dan Paulus. Paulus moest zeggen, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Gods kinderen leven niet meer in de zonde, dat is waar. Maar de zonde leeft wel in hen. Nou, dat oude bestaan. En als je toegeeft, als je willens en wetens Gods wet overtreedt, wat is daar het gevolg van? Dan wordt het donker. Dan wordt de liefde niet meer gevoeld zoals voor die tijd. Dan gaat het geloof inzinken. Dan komt er duisternis over hart en leven. En als dat gebeurt, dan komt er iets van die grote verdrukking. Want dan gaat de duivel zeggen, het klopt bij u niet. Als de Heere van u af zou weten, zou het wel anders zijn. Dan zou u die zonde niet gedaan hebben. Dan zou het nu niet zo donker zijn. Dan zou het niet zo lang duister blijven van binnen. Het kan soms lang donker zijn. Dat doet de Heer om des te meer op je hoede te zijn in het vervolg voor de zonde. Dat doet ook om des te meer de ernst van de zonde te laten voelen. Want we zondigen tegen een goeddoend God. Gods kinderen zondigen tegen een God die hen in beginsel heeft uitgeleid uit het diensthuis van de zon die in beginsel verlost heeft uit de klauwen van de duivel. En het werd vroeger toch niet voor niets gezegd. Gods volk zondigt niet goedkoop. Dan wordt het donker. Dan wordt het duister. Dan zegt de duivel, u hebt geen heil bij God. U bent zelf maar begonnen. De Heere weet van u niet af. U kent geen genade. Dan zou het wel anders zijn. De Bijbel die spreekt over zulke toestanden in het leven van Gods kinderen. Dan komen ze in duister. En dat is niet het duister van de onbekeerden, maar het duister van hen die de Heere mogen vrezen. Hoort u maar, Jesaja 50, het 10e vers. Als hij in duisternissen wandelt en geen licht heeft, dus dat wordt dan de werkelijkheid. In duisternissen wandelen en geen licht hebben. En dat zijn zij die de Heere vrezen, die naar de stem van zijn knecht horen. Zulke kunnen in die toestand terechtkomen als hij in duisternissen wandelt en geen licht heeft. En wat houdt dat dan in? Wel, dan betekent dat dat er zicht is op de heiligheid van God, op zijn rechtvaardigheid, maar weinig of geen zicht op zijn barmhartigheid en vergevensgezindheid. Dat betekent het dat de zonde heel duidelijk wordt gezien, maar dat er weinig of niets gezien wordt van het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, in duisternissen wandelen en geen licht hebben. Hooguit schemerlicht. De zonde mee laat zij het zien. En niet zien. Op die opperste medicijn mee ze van ziel en lichaam beide. Die als een meelaatse gerekend en geoordeeld wilde worden, immers uitgeworpen uit deze wereld. En ook geen plaats voor hem in de hemel, hangen aan het kruis tussen hemel en aarde. Als een meelaatse. Al de zonden der zijnen op zich genomen en daar dan weinig of geen zicht op hebben. Weinig of geen geloofsoefening in die heilrijke evangeliewaarheden. De eigen verdorvenheid zien, daar gebukt ondergaan. En weinig of geen zicht op de verlossing en de vergeving die er bij de Heere is te vinden. Bent u ook wel eens in zo'n toestand geweest? Jesaja zegt dat dat geen vreemde zaak is. Wie is er onder uw lieden die de Heere vreest, die naar de stem van zijn knecht hoort? Dat zijn Gods kinderen dus. Als hij in duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de naam des Heeren. Kijk, dan gaat de Heere spreken. Spreek in het hart. En als dat nou wordt toegepast, dat hij betrouwen op de naam des Heer, op zijn trouw, op zijn ontferming, op zijn liefde, die eeuwig en onvergankelijk is, ja, dan mag het licht in de duisternis weer opgaan en steunen op zijn God, die God, die een goed werk is begonnen, die dat werk ook zal voortzetten en dat werk ook zal voleindigen. Ja, dan mag er toch wel eens geloofd worden, te midden van die grote verdrukking, dat niemand uit de hand van God en uit Christus zal rukken. En dan geeft de Heer een geloof om te geloven dat de poorten van de hel zijn gemeente niet zullen overweldigen. Dus de plannen die de duivel maakt, die zullen verijdeld worden. De duivel die probeert om los te maken van de Heer, van zijn woord en van zijn dienst, dat zal toch geen werkelijkheid worden. Kijk. En met die verdrukking heeft nu heel die strijdende kerk te maken. De een misschien meer dan de ander, maar het is toch werkelijkheid. En het wordt ervaren als een grote verdrukking. Maar de Almachtige staat daarboven en doet zelfs al die dingen medewerken te goede. Want hij brengt op de knieën en op het noodgezet, op het roepen vanuit die diepte, wordt het geloof weer beoefend. In de naam des Heren, ik zal zijn die ik zijn zal. En mag hij weer gesteund worden op die God die het werk van zijn genade is begonnen, dat ook zal voortzetten en het zal voleindigen. Grote verdrukking, maar ook een grote verlossing. Als je nooit meer last zal hebben van die duisternis, van die donkerheid, van die verflauwing in het leven der genade, dat inzinken van het ware geloof, verachtering in de genade, om dan eeuwig en volmaakt de Heere te mogen loven en danken. Hun verlossing. En nu ten tweede, hun reiniging. Deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, die uit die grote verdrukking komen, zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Wit gemaakt in het bloed des lams. Dus niet het martelarenbloed reinigt van de zonde. En ook niet het bloed van stieren en bokken reinigt van de zonde. Alleen het bloed van Christus. Wat een mens ook probeert om zijn zonden ongedaan te maken, dat is te vergeefs. Luther heeft er alles aan geprobeerd. En al weten we dat uit de kerkgeschiedenis, al weten we dat hij dat niet kon bereiken, toch gaat een mens proberen zo zijn leven te beteren, dat de Heere zijn gunst hem zal betonen. Ik zal dit doen, daar zal ik niet meer naartoe gaan, zo zal ik mijn tijd niet meer besteden. Ik zal ernstiger en eerbiediger uit de Bijbel gaan lezen. Ik zal meer met mijn gedachten erbij zijn als ik bid. Zo zijn er o zoveel voornemens. Maar er komt niet veel van terecht. Dat wordt een mislukking. Je kunt er niet mee betalen. Want die schuld is onbetaalbaar. En de mens heeft helemaal niets, want zelfs zijn beste werken zijn onvolkomen en met zonde bevlekt. De eigen gerechtigheid een wegwerpelijk kleed. En de Bijbel zegt dat dan ook. Al nam een mens veel water, veel salpeter, veel zeep, welk reinigingsmiddel ook, welke verbeteringspoging hij ook onderneemt, het loopt uit op een mislukking. En daarom, wat een rijke evangelie dan te mogen horen, dat er alleen maar reiniging en vergeving is in het bloed van Christus. Het staat hier zo, hun lange klederen gewassen. Je zou dat woord ook kunnen weergeven met gespoeld. Als er een klein vlekje op een kledingstuk van ons zit, nou, hoef je heel dat kledingstuk niet te spoelen. Maar spoelen wil zeggen, het is door en door doortrokken van het vuil. En daarom spoeling nodig. Lange klederen gewassen en wit gemaakt in het bloed des lams. Dat alleen reinigt van alle zonden. En dat reinigt ook volkomen. Christus heeft immers volkomen betaald voor al de zonden der zijne. En daarin ligt hun volmaakte en eeuwige reiniging opgesloten. Het lam, dat heeft de zonde van zijn kerk op zich genomen en weggedragen. De bruid zegt het immers, mijn liefste is blank en rood. Blank, zelfs zonder zonde, blank in de overwinning op de vijanden. De overwinningskleur is wit. En dan dat rood, het rood van het bloed vergoten tot een volkomen verzoening van al de zonden der zijnen. Mogen we er weet van hebben. Onszelf niet te kunnen reinigen. Aangewezen te zijn op het bloed. Dat borgbloed van Christus. De toevlucht tot hem te nemen. de hand des geloofs naar de zoom van zijn kleed uit te strekken. Dat kleed te mogen aanraken en de reinigende kracht te mogen ondervinden van dat bloed. Dan zal daarboven nooit meer één onreinheid komen. En daarom ook hun zaligheid. Daarom zijn zij voor de troon van God. Dat is toch een wonder. Want niemand zoekt dat uit zichzelf. Weten jullie jongens en meisjes, voor welke koning ik u en jullie gekozen heb? Dat is voor de duivel. Dat is in het paradijs gebeurd. De dienst aan God opgezegd. Opstandig geworden tegenover God. En onszelf onderworpen aan de duivel. En dan komt er toch een ontelbare schare voor de troon van God. Naar recht verdiend. Op de plaats van de eeuwige rampzaligheid te zijn. En dan toch voor de troon van God. Wel, dat is nu alleen door het werk van Christus, die de hemelse heerlijkheid heeft verlaten, die gerekend wilde worden als een dienaar van de Satan, als de grootste wetsovertreder, geoordeeld, het vuur van Gods toren ondervonden en zo de weg naar de troon van God geopend. Want op de hemelvaartsdag is hij zijn kerk voorgegaan, heen gegaan om plaats te bereiden. En geeft dat nou geen moed, geliefde gemeente, dat de zaligmaker het gezegd heeft: in het huis mijns vaders zijn vele woningen. En hier dat Gods woord ons zegt, een ontelbare schade. Ja, de Heere kent dat aantal wel. Maar als wij dat aantal zouden zien, zouden we zeggen, voor ons is het ontelbaar groot. Ze zijn voor de troon van God niet verdiend. Uit genade gegeven, verdiend door Christus. En dienen hem dag en nacht in zijn tempel. Er wordt wel eens gezegd dat zij die de Heere vrezen geen vreemd werk gaan doen in de hemel. Dat werk wat ze in de hemel gaan doen is hier al begonnen op deze aarde. Echt geliefde gemeente, als je hier nooit zin in krijgt van binnenuit om de Heere te dienen, als het hart nooit naar zijn dienst uitgaat, dan zullen we ons geen moment thuis voelen in de hemel. Dat werk zal ons tegenstaan. God dienen, dat hebben we hier niet gewild. En in de eeuwigheid zal het hart daar zich tegenkeren. Maar die door wederbarende genade voor de dienst van God is ingewonnen, van een slaaf van de Satan tot een dienaar of dienares van God is geworden, en hier hij mocht gaan bedoelen, was het nog zo onvolmaakt, die zal eenmaal volmaakt hem mogen dienen. Hier is er soms tegenzin. Ja, zo kan het zijn met Gods kinderen, dat ze niet zoveel zin hebben om de Bijbel te lezen, dat ze liever de krant pakken. Of herkennen we dat niet? Maar dan zal die tegenzin er nooit meer zijn, want het oude bestaan zal er nooit meer zijn. Alle tegenzin, alle tegenwerken van binnenuit zal dan volmaakt overwonnen zijn. De Heere dag en nacht dienen zonder onderbreking, het zal nooit vervelen. Daar zal die ontelbare schade nou nooit genoeg van krijgen. Zoals de Heere dag en nacht in de aardse tempel werd gediend, zo zal hij zonder onderbreking in die hemelse tempel gediend worden en ook gedankt worden en erkend worden voor datgene wat hij heeft geschonken in dit leven al en tot in eeuwigheid zal doen toekomen, dag en nacht, in zijn tempel. Niet in ons kerkje. Dat is ook iets om over na te denken. Hier is veel verdeeldheid, zoveel kerken zijn er op deze aarde, niet waar? Maar dat zal dan voorbij zijn. Die kerk zal dan volmaakt één zijn. Hier al iets van die eenheid over de kerkmuren heen. Maar dan volmaakt één in het dienen dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Als het erg heet is in de zomer, dan zoeken we graag de schaduw op. Dat is aangenaam voor ons lichaam. En zo is het zeker in Kanaan. Daar is het vaak heel warm. Dan is de schaduw heel belangrijk. Overschaduwen. Het zou ook kunnen betekenen dat er als het ware één grote tent gespannen is over al die mensen die zalig worden. Over die ontelbare scharen. En dan zien we weer een lijn naar het loofhuttenfeest. In loofhutten wonen om terug te denken aan de zorg en de bescherming van de Heere in de woestijn. En dan boven het eeuwige loofhuttenfeest om de Heere eeuwig te loven vanwege zijn leiding in dit leven, vanwege zijn bescherming, vanwege zijn bewaring. En we kunnen ook denken aan de wolkkolom die het volk ook overschaduwde tegen de hitte. Ook daaronder was dus bescherming te vinden. En zo is er volmaakte en eeuwige veiligheid bij God in de hemel. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. Niet meer hongeren. Wat moeten we daaronder verstaan? Nou, er kan hier lichamelijke honger zijn op deze aarde. Dat is dan voor eeuwig voorbij. Er kan ook geestelijke honger zijn. Dat er een uitzien is naar nieuwe genade. Een smeken om een kruimeltje van de genadetafel. Omdat Gods kind zich zo arm en zo leeg voelt in zichzelf. Wel, ook die honger zal er dan niet meer zijn. Want daar zal eeuwige verzadiging zijn. En weet u welke honger er ook niet meer zal zijn? Daar gaan Gods kinderen gebukt onder. De honger naar de dingen van dit leven. Is dat dan zo? Kent Gods kind dat nog? Ja. Dat oude bestaan gaat toch nog uit naar de dingen van deze wereld. Dat vlees, dat zondige bestaan, blijven zij met zich omdragen tot hun laatste snik toe. Maar op het moment van sterven, dan is dat voorbij. En ook die zondige honger naar de brakke zonde wateren van deze wereld zal er dus niet meer zijn. En die zondige dorst, zoals ook hier in de tekst wordt verwoord, zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. Eeuwige verzadiging bij de Heere te vinden. En daar zal de Heere de eer van ontvangen. Als op mogen gaan naar die hemelse heerlijkheid. Om dan ontslagen te mogen zijn van alles wat samenhangt met die grote verdrukking. En eeuwige vreugde te mogen kennen. We gaan daarvan zingen. Het vierde vers van de 43ste psalm. Dan ga ik op tot Gods altaar en tot God mijn God. De bron van vreugde. Het vierde vers van psalm 43. die zaligheid. Er wordt ontzaglijk veel van gezegd in onze tekstwoorden. Het geldt wat die zaligheid betreft. En de zon zal op hen niet vallen. Nog enige hitte de zon. Dan moet je eens denken, jongens en meisjes, aan de gelijkenis van de zaaier. Dan valt er zaad op steenachtige plaatsen. Dan groeit dat zaad eerst heel vlug op. Maar als het heter wordt, dan is daar geen diepte van aarde. Die laaggrond is veel te dun, er is geen water meer te vinden. En alles verschroeit en verdort. En wat betekent dat? Dat betekent, als er vervolging en verdrukking komt, dan zijn er heel veel kerkmensen, laat ik ze zomaar aanduiden, die dan niet meer naar de kerk gaan. Die afvallen, om het zo te zeggen. Nee, niet van het ware geloof, want dat hebben ze nooit gehad. Maar die alles wat met God en zijn dienst te maken heeft, de rug toekeren, want dan gaat het hen te veel kosten. Het is in de tijd van de reformatie wel gebeurd dat niet alleen de predikant gevangen werd gezet, maar ook de onderwijzer die les gaf aan de jeugd, ook in de catechismus, de belangrijkste zaken van de Bijbel aan zijn kinderen voor het aan toebetrouwd waren, allebei gevangen gezet, allebei veroordeeld en allebei verbrand. Immers de invloed van het woord op jong en oud moest bestreden worden. En allebei, zo las ik, zijn in eenswillendheid met een overgave aan hem en vertrouwen op hem de brandstapel opgegaan. Hoe zou het zijn als die tijden zouden terugkeren? Je zou toch bang worden voor jezelf, of niet? Weet u wat gevaarlijk is? Groot denken van jezelf. Dat deed Petrus. Hij zou zijn leven wel kunnen geven. Maar dat werd wel anders. Tot driemaal toe verloochende hij de Heere. En daarom, als zulke tijden zouden komen, als zulke bedreigingen werkelijkheid zouden worden, is het zaak op de knieën te gaan: Heere, wilt u mij sterken, want anders zal ik u verloochenen. Wilt u mij vrijmoedigheid geven om te spreken en de wijsheid ook geven om de juiste woorden te mogen vinden? En dan wil de Heere dat ook doen op het gebed. De martelarenboeken getuigen ervan. Ook in Gods woord vinden we toch: de Heere houdt zijn werk in stand, ook onder zulke omstandigheden. Lees maar eens hoe standvastig Gods ware kinderen zijn in Noord-Korea, of waar ook op deze wereld. Hebben ze niet van zichzelf. Dat geeft de Heere. Nou, zulke vervolgingen, daar gaat het hier nou over. En die zullen dan ook voorbij zijn. En nog meer. Nog enige hitte. Dus niet alleen de hitte van de vervolging blijkbaar. Welke hitte zou er nog meer zijn, jongens en meisjes? Denk eens aan die bekende psalmregel die we vaak zingen. De hitte van Gods gramschap is geblust. Die hitte zal nooit gevoeld worden in de eeuwige heerlijkheid. Want die hitte is neergekomen op Christus. En in zijn bloed is die hitte van Gods gramschap geblust, eeuwig te mogen delen in de vergeving der zonden. Er wordt nog meer gezegd van die zaligheid, die reden is de Heere te danken. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen wijden. Dat begint hier toch ook al? Ja. Denk maar aan Psalm 23. Dat begint hier al. Als God een mens staande houdt, wederbaart en bekeert het ware geloof schenkt, dan begint dat. Dan ga je eten van de weide van het woord. Dan wordt dat woord het geestelijke voedsel voor de ziel. En daar wijdt het lam Gods mee. Dat voedsel heeft hij zelf verdiend. Door zelf te hongeren en te dorsten. Weide verdiend voor zijn schapen. En wat een wonder. Als je onderwijs uit het woord mag ontvangen. Voedsel uit de prediking mag krijgen. Dat is maar niet gewoon. Want Gods kinderen hebben een dwaalziek hart hoor. En hoe meer je daar nu van beleefd en onder gebukt gaat, hoe groter het wonder toch wordt. Dat het lam, dat de goede herder, zo'n dwaalziek, zo'n zondig schaap niet voorbij gaat. Zo'n onverbeterlijke wetsovertreder naar het oude bestaan. Toch telkens weer opzoekt. Als dat schaap weer eens gegeten heeft uit de gifweide van de wereld. Dat schaap dan niet verwerpt. En zegt er is geen doen aan. Nee, dat doet de Heere nooit. Hij is de goede herder die trouw houdt en trouw blijft. Als het nodig is, dat schaap uit het ravijn wat in geval is weer omhoog trekt. En als het de poot heeft gebroken op zijn schouders neemt. Wat een liefde van de zijde van die goede herder. En dan eeuwig te mogen wijden. Eeuwig voedsel te mogen ontvangen. Uit de hand van het lam van God dat zijn leven gaf. Opdat er voedsel zou zijn, eeuwige verzadiging zou zijn tot in eeuwigheid. Tot levende fonteinen der wateren een leidsman zijn. Levende fonteinen der wateren. Dat zijn geen gebroken bakken. Als je water in een bak zet, zeker als het warm is buiten. En stel je voor dat die bak heel is. Dan gaat het water toch stinken na een paar dagen hoor. Gebroken bakken die houden zelfs geen water. Hier levende fonteinen der wateren. Rein, helder en fris water. Dat doet opnieuw denken aan het loofhuttenfeest. Dan werd er immers water geput uit de Siloabron. En dat water werd uitgegoten aan de voet van het altaar. En dan werd er gezegd, met vreugde zult gij water scheppen uit de fonteinen des heils. En Christus verwees daarnaar toen hij het uitsprak. Zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Dorstige zondaren zijn welkom bij hem. En eeuwige verzadiging zullen ze in de hemel ontvangen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. We hebben gehoord van dat wenen vanmiddag. Het hele volk weende. Ja, in dat wenen zal wel verschil geweest zijn. Niet heel dat volk was echt bekeerd. Kan ook een wenen geweest zijn vanwege de gevolgen van de zonde. En vanwege een tijdelijke indruk van de goedheid van God. Kijk, als je nou eens heel veel van de Heer hebt mogen ontvangen, dan kun je misschien wel eens een klein beetje bedroefd zijn, omdat je het er zelf zo slecht hebt afgebracht. Maar het is nog iets anders. De droefheid over de zonde naar God te kennen, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid, dat is een blijvende droefheid. Een zich verdiepende droefheid zelfs, want hoe meer er van de goedheid van de Heere ondervonden mag worden, en hoe meer je ziet van eigen slechtheid en overblijvende verdorvenheid, die zondige neigingen en begeerten van binnen, hoe meer droefheid over die werkelijkheid van binnen. En hoe meer verlangen ook, om daarvan ontslagen te mogen worden. God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Geen tranen meer over de zonde. Geen tranen meer over het bedreven kwaad. Nee, het geldt niet de tranen van Orpa. Orpa heeft ook geweend toen ze afscheid nam van Naomi, maar wenend ging ze terug naar Moab en de afgoden. Deed haar wel wat, maar toch, ze ging niet met Naomi en Rut mee. Toch niet van harte verbonden aan de Heere en zijn dienst. Hoe is het met onze tranen? We hebben allemaal wel eens tranen. Allemaal moeilijke omstandigheden, verdriet, leed, rouw, tegenslagen. Dan kunnen de tranen naar boven komen. Maar weten we van die droefheid over het bedreven kwaad. Dat toch zoveel zonde tegen een goedend God heb gedaan. Of als we eerlijk op deze dankdag eens nagaan. Wat we nagelaten hebben. We zouden net zo gewillig en getrouw moeten zijn als de engelen. Er wordt over engelen gesproken hier. Die zijn tot een voorbeeld op aarde. U wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dan ontbreekt er al zoveel aan. En de Heer is volmaakt goed. Heeft recht op het hele leven. O, wat zouden we dwaas zijn, geliefde gemeente. Om het te blijven zoeken in de dingen van beneden. Dat geeft misschien wel een bepaalde vreugde. En de duivel maakt ons wel wijs dat we dan gelukkig zullen zijn en vrij zijn en doen kunnen wat we willen. Maar het is niet zo, jong en oud. Dan ben je een slaaf. Een slaaf van hem. En al die slaven, als de slaven blijven, zullen komen in de eeuwige rampzaligheid. Daar is niets te vinden van datgene wat hier getekend wordt, volstrekt het tegenovergestelde. En nu komt de Heere tot ons. Hij eist de waarachtige bekering. En hij ziet het zo graag dat we ons tot hem wenden. Hij heeft geen lust in de dood van de goddeloze en zonde, maar daarin dat hij zich bekeren van zijn weg en leven. De Heer meent het als hij zegt, wend u naar mij toe. Alle gij einden der aarde en wordt behouden. Want ik ben God en niemand meer. Hier verlossing bij de Heere te vinden. Zoek hem toch in de weg der middelen. Voor het voor eeuwig te laat is. Heden, zo gij zijn stem hoort. Verhard u niet, maar laat u leiden. Klein en groot in de genade. Mogen hier al iets proeven en smaken van die verlossing. Als een voorsmaak en onderpand van die eeuwige en volmaakte verlossing. Volmaakte reiniging en volmaakte zaligheid. Waarvan God alleen de eer zal ontvangen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Amen. Eindigen we met dankzeggen. Heer, het past ons uw grote naam ootmoedig te herkennen. Dat we tot tweemaal toe weer bijeen mochten zijn. Dat u toch mogen zoeken om te mogen delen in uw heil, in uw volks genoegen. En eenmaal te mogen behoren tot die ontelbare scharen die u en het lam eeuwig de eer van de zaligheid zal toebrengen. Vergeef wat zondig en gebrekvol is geweest. Opnieuw mogen we deze gemeente in haar geheel aan u opdragen met de kerkraad. U weet beter alle dingen dan wij dat ooit zouden kunnen verwoorden. Geef dat er veel gebed mag zijn. Gebed om heling van datgene wat geheeld dient te worden en alleen door u geheeld kan worden. Gebed om de uitbreiding van uw koninkrijk. Gebed om het verbreken van de werken van de vorst der duisternis. Dat is niet verdiend. Maar zou dit willen doen om uzelf wil, om uw grote naam zal alleen. En zoals u verder bent gegaan met uw oude bondsvolk Israël ten tijde van Nehemia, wil ook verder gaan met deze gemeente, met de kerken, met onze theologische opleiding, ja, met de kerken op het rond der aarde. Gedenk ons in het verdere. Geleid over gevaarvolle wegen. Sterk allen die het moeilijk hebben. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven. We smeken het uit genade om Christus wil. Amen. Zingen wij ten slotte het 8e vers van Psalm 89. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun de kracht, uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Het 8e vers van Psalm 89. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.